Zo, nogmaals, goedemorgen broeders en zusters. Ja, wat een lied om mee te eindigen, of eigenlijk mee te beginnen. We zijn geborgen in de hand van God. In welke situatie wij ook zijn. In ziekte, problemen, stormen. Wij zijn geborgen in de hand van God. Vorige week hebben wij de boodschap gehoord over de vijf gladde stenen die David gebruikte. Dat waren de vijf Filistijnse reuzen die het volk Israël belaagden. En Efeze 6 werd aangehaald dat wij niet strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en tegen de machten in de lucht. En de boze probeert altijd een wig tussen de kinderen Gods te plaatsen om onrust te veroorzaken. Maar we hebben één gezamenlijke vijand en dat is de boze. Maar de Heer Jezus heeft hem overwonnen. En wij zijn als parels verborgen in de hand van God. En deze morgen wil ik in het kort met u bekijken naar het verbond van God. En als begintekst wil ik met u lezen Matteüs 5 vers 8. U kunt het op de beamer meelezen, hè? Matteüs 5, vers 8. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Een andere vertaling zegt, gelukkig zijn de reinen van hart. Maar het gaat om de lading van de woorden van de Heer Jezus. Zalig, dat is verbonden aan de eeuwige redding en zaligheid. Een goede vertaling van zalig zou zijn eindeloos gelukkig en gered. Zalig door de Heere Jezus Christus. Door zijn bloed, vergeving en vrijmaking. Zijn vrede in ons hart. En wij mogen dan zalig zijn. We mogen dan rein zijn. En wat is dan de reden of het argument waarvoor wij die zaligheid en die reinheid hebben ontvangen, is dat wij God zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En ik heb gehoord dat een van de grootste zegeningen is dat wij in de ogen van de Heer Jezus mogen zien. Kent u de getuigenis van Betty Baxter? Als kind, ze was een tiener, was zij verlamd en de wervels van haar wervelkolom, die waren zichtbaar verkromd. Die waren helemaal vergroeid. En ze waren als grote knopen. En ze had overal pijn. Ze kon niet lopen. En ze kreeg morfine. En ze raakte in coma. De doktoren werden erbij geroepen. En het was in de zomer. En de doktoren hadden gezegd van, zij haalt de herfst niet. Maar zij kreeg een ontmoeting met de Heere Jezus. En de Heere Jezus zei aan haar, jij wordt genezen op 24 augustus om 15 uur. En haar moeder had ook de stem van Jezus gehoord. En die zaterdag had Betty aan haar moeder gevraagd, koop de mooiste jurk in de winkel, want ik wil naar de zondagse dienst gaan, naar de avonddienst. En ze hadden een aantal vrienden uitgenodigd om en gevraagd of ze om 2:30 wilden komen. Maar die vrienden, die kwamen al om 2:00 binnen, want ze hadden geloof en ze wilden alles meemaken. En om 3:00 in de slaapkamer van Betty waren ze allemaal aanwezig. En er kwam een wolk in de kamer. En uit die wolk kwam de Heere Jezus. Hij stapte op Betty en hij keek haar aan. Hij sprak tot haar en raakte haar rug aan. Hij raakte haar handen, haar benen. En binnen 10 seconden was ze totaal genezen. Dat is wat de Heere Jezus kan doen. En later heeft ze getuigd wat het meeste indruk op haar had gemaakt. Het was niet de genezing, maar het waren de ogen van de Heere Jezus. Het zien in die lieflijke ogen van de Heere Jezus. Ze zei, laat mij maar weer verlamd raken, als ik maar weer in de ogen van mijn Heer en Heiland kan zien. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Ik wil met u naar het boek Hebreeën gaan. Dat is echt een mooi boek waar eigenlijk alles in staat. Over het verleden, over de huidige situatie en over de toekomst. En in dit boek wordt veel uitgelegd over de verbonden van God. En wat is nu de definitie van een verbond? Een verbond is een verdrag, een vereniging, een overeenkomst of een pact. Maar een verbond kan ook zijn de leden van een verbond. En een verbond is dus een officiële verdrag, een overeenkomst waaraan twee partijen zich aan houden. In de Bijbel wordt veel over verbonden geschreven. Je hebt het huwelijksverbond dat de Heere God heeft ingesteld. Maar het meest is er geschreven over de verbonden van God met de mensen. Zo had God een verbond met Noach gemaakt. Hij was als enige die overgebleven was, die in God geloofde. Hij kreeg genade van God. En God maakte met hem een verbond. Hij waarschuwde Noach dat er een zondvloed zou komen. Want de zonde was zo erg geworden op aarde dat hij een zondvloed zou zenden. En Noach bouwde, hij kreeg de opdracht van God om een ark te bouwen en hij bouwde een ark. En uiteindelijk, na 120 jaar, was de ark af. En als een machtige, mysterieuze hand leidde God de dieren twee aan twee in de ark. En ook het gezin van Noach ging in de ark. En toen kwam de zondvloed. Voor 40 dagen en 40 nachten had het geregend. En dat was het oordeel van God. Maar er was behoud in de ark. En ook voor de dieren. En voor het gezin van Noach. En het water zakte uiteindelijk. De zondvloed hield op. En de dieren gingen uit de ark. En het gezin van Noach ging uit de ark. En daarna bracht Noach een offer aan de Heere God. En God gaf hem een nieuw verbond dat hij de aarde niet meer zou vernietigen met water. En de Heere God schiep een prachtige regenboog. Ja, een paar weken geleden was ik bij het flatje van mijn schoonmoeder in Nijmegen, 6 hoog. En dan heb je een mooi uitzicht over Nijmegen. En de zon scheen en het regende. Wat gebeurt er? Er was een hele mooie regenboog. En dan kon je zien dat hij begon bij de Waalbrug. En hij eindigde bij de McDonald's in Malden. Ja, je denkt zeker van, dan ga ik daar naartoe om wat geld te halen. Wat kruiken met goud. Maar ja, bij de McDonald's moet je alleen maar betalen. Maar ik wil met u bekijken een aantal versen in vers 7, 8 en 9. En leest u al deze hoofdstukken biddend door. En veel zal door de Heilige Geest verduidelijkt worden. En ik weet zeker dat u gezegend zult worden. Het gaat om het oude verbond en het nieuwe verbond. Met het volk van Israël. En de Heere God heeft altijd het beste voor de mensheid en voor het volk van Israël. Het volk van Israël was naar Egypte gegaan. Daar was toen overvloed, toen het hongersnood was. Maar daar raakten zij in slavernij. En zij baden tot God en God hoorde het gekerm van het volk van Israël. En God stuurde een verlosser, een leider in de persoon van Mozes. En hij leidde het volk met de machtige hand, met de machtige hand van God. Leidde hij het volk uit Egypte en door de Rode Zee en heel veel wonderen en tekenen. En in de woestijn kreeg Mozes de opdracht om een tabernakel te bouwen, dezelfde wat hij in de hemel had gezien. Dus er was een tabernakel op aarde en er is een tabernakel in de hemel. Ja, Israël was zijn oogappel. En op het hoogtepunt liet hij Mozes ook een arke des verbonds maken. Dat is het verbond met het volk dat hun zonden elk jaar vergeven en verzoend zouden worden. Als het bloed van een dier gevloeid had en de hoge priester verzoening zou doen. En hij liet de twee stenen tafels met zijn wetten en geboden in de ark van het verbond zetten. Ja, maar al gauw bleek dat het verbond niet goed was. Lag het aan het verbond? Nee. Lag het aan de wet van God? Nee. Het lag aan de mensen. De mensen konden de wet niet volbrengen. De jaren, de eeuwen daarna ging het met de mensen bergafwaarts. De mensen werden lichtzinnig. De priesters die kwamen met vreemd vuur bij het altaar. Maar alleen het vuur van God mocht daar komen in de tabernakel. En priesters, de zonen van de hoge priester Eli, zij maakten misbruik van het priesterambt. En zij persten het volk af. Zij wilden het beste deel zelf eten. Dus niet offeren aan God, maar het beste van het beste van het delen van het dier wilden ze zelf hebben. En daarnaast gingen zij om met vreemde vrouwen. Ze gingen met vreemde vrouwen naar bed. Dat is wat de priesters al deden. Laat staan het volk. In het begin gaven ze nog het beste van het beste. Maar later brachten ze kreupele dieren, zieke dieren, die ze toch makkelijk konden missen. Ze hadden er zelf niets meer aan. En op den duur kon de Heer God het niet meer aanzien, het niet meer aanhoren. Brandoffers en slachtoffers behaagden hem niet meer. En het bloed van de dierenoffers konden de zonden van het volk toch niet volledig wegnemen. En hoe schitterend en hoe mooi de arke des verbonds was, God kwam met de belofte van een nieuw verbond. Een nieuw verbond, niet alleen voor het volk van Israël, maar voor alle mensen. En de Heere God kwam met een nieuw plan. De mensen konden niet gered worden door de Levitische priesters en de wetten. En daarom stuurde de Heere God een nieuw hoge priester, een nieuwe hoge priester naar de orde van Melchizedek. Ja, Melchizedek, hij was er altijd. Daar was geen geslachtsrekening. En als God een nieuw soort priester stuurt, moet zijn wet daardoor ook veranderd worden. Dus dat was niet meer de generatie van Aaron. Die hoge priesterschap ging van vader op zoon. Dat is de Levitische hoge priesterschap. Nee, het oude systeem waarin men priester werd omdat men tot de stam Levi behoorde, was opgeheven, omdat het niet meer werkte. De mensen konden niet gered worden. En het lukte ook niemand om in het reine te komen met God. En weet u wanneer die hoge priesterschap van het oude naar het nieuwe was overgegaan? Dat was toen de Heere Jezus terecht stond voor de grote raad van overpriesters en ouderlingen. En hij verklaarde dat hij de zoon van God was. En de hoge priester op dat moment, Caiaphas, die scheurde het hoge priesterkleed. En daarmee, en waarschijnlijk zonder dat hij het wist, was het ambt van de hoge priester van het oude verbond voorbij. Want er staat in Leviticus 21, vers 10, dat volgens de wet mocht de hoge priester dat nooit doen. Het kleed scheuren. Ja, vroeger ging de hoge priester één keer per jaar het allerheiligdom in om eerst verzoening te doen voor hemzelf, voor zijn eigen zonden en daarna voor het volk. Maar de Heere Jezus Christus, de nieuwe hoge priester, is zelf zonder zonde, onschuldig en heeft verzoening gedaan voor alle mensen en voor eeuwig. Dus aan de ene kant was het Mozes met de wet. Hij was ook een zondaar en een dienstknecht. En in zijn drift had hij iemand gedood. En Aaron was ook maar een mens. Want toen Mozes niet terugkwam van de berg, toen hij met God sprak, verlangde het volk een God die ze konden zien, die ze konden aanraken. En Aaron liet zich verleiden en maakte een gouden kalf. En Aaron beging een grote zonde. En het volk beging een grote zonde, want ze aanbaden het gouden kalf. Ja, Mozes en Aaron waren vertegenwoordigers van het oude verbond. Maar de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, het vlees geworden woord, het lam dat de zonde van de wereld op zich genomen heeft, is de hemelse hoge priester van het nieuwe verbond tot in eeuwigheid. Ja, Christus is zoveel voortreffelijker geworden in zijn bediening dan Mozes en Aaron. En met het nieuwe verbond kan hij ook een beter bemiddelaar zijn. Hij is mens geworden en hij kent dezelfde gevoelens als wij. En de beloften van het nieuwe verbond kunt u ook lezen in Jeremia 31. Maar die worden ook aangehaald in de Hebreeënbrief. En dat staat in, ik wil met u lezen, Hebreeën 7, vers 21. Dat is een nieuw verbond met een eedzwering. Maar hij is geworden met het zweren van een eed door God, die tegen hem gezegd heeft: de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. U bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Ja, een verbond kan bekrachtigd worden met handtekeningen of met een zegel. Maar in dit nieuwe verbond heeft God het bekrachtigd met een eedzwering. En de Heere God heeft gezworen bij zichzelf. Hij kon het bij niemand anders doen. Er was geen hogere macht dan hij. Dit was een dure, kostbare eedzwering. Een eedzwering van de allerhoogste en belangrijkste graad. Hebreeën 8, vers 7. Daar staat iets over het oude verbond. Immers, als dat eerste verbond, het oude verbond, onberispelijk geweest was, zou er voor het tweede geen plaats zijn gezocht. En in een andere vertaling in het boek staat: aan het oude verbond mankeerde nogal wat. Als dat anders was geweest, zou er geen nieuw voor in de plaats gekomen zijn. Dus er mankeerde wat aan het oude verbond. Daar moest verandering in komen. En de Heere God kwam met de belofte dat hij een nieuw verbond zou sluiten met het huis van Israël. en met het huis van Juda. En als hij spreekt van een nieuw verbond, dan heeft hij daarmee verklaard dat het eerste verbond verouderd is. En het nieuwe verbond is niet alleen voor Israël, maar het is voor de hele wereld. En wat is dan het nieuwe verbond? Dat kunnen we in vers 10 lezen. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun harten schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Ja, vroeger waren er wetten op de stenen tafels en die werden in het verbondskist gezet, verstopt. En er waren regels, geboden en verboden. Maar de mensen konden de wet en de regels niet volbrengen. Maar de Heere Jezus was gekomen en heeft de wet vervuld. Hij kwam met iets nieuws. De wet is door Mozes gegeven, maar de Heere Jezus kwam met genade en waarheid. Hij is de genade en waarheid. En met zijn bloed heeft hij de weg naar de troon van God vrijgemaakt. Hij kwam met iets nieuws. Hij kwam met mijn Vader. Wij mogen tot God komen. Vroeger was het dat God zo ver weg was. Maar de Heer Jezus heeft ons God de Vader geopenbaard als iets nieuws. Wij mogen tot hem komen als kinderen, tot God de Vader. Ja, en hij is, de Heer Jezus heeft de troon van God, de weg naar de troon van God vrijgemaakt. Hij is door de hemelen gegaan. En bij de hemelse tabernakel heeft hij voor ons allemaal verzoening gedaan. Voor al onze zonden en tot in eeuwigheid met zijn bloed verzoend. En als wij tot bekering komen, als wij verzoend worden met zijn bloed, dan gebeurt er iets wonderlijks. Zijn wetten, de wetten die gebaseerd zijn op liefde, worden in ons verstand gegeven en worden in ons hart geschreven. Het wordt in ons hart gegrift. En vroeger was het, ik moet God lief hebben. Ik moet mijn naaste lief hebben. Ik moet mijn ouders respecteren. Ik moet dit, ik moet dat. Ik mag dit niet, ik mag dat niet. Maar nu is het anders. Het is in ons hart geschreven. De liefde van God is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Nu is het niets anders dat je wilt, dat je God en je naaste lief hebt. Je ouders respecteren, want je doet het graag. Want ook bij de wedergeboorte ontvang je de natuur van God. En dan, de natuur van God wil alleen maar het goede doen. Dus dan wil je ook alleen maar het goede doen. Vanuit de natuur van God. Je gedachten worden vernieuwd. En het woord van God is in je hart geschreven. Oh, dat is zo mooi. En met dat nieuwe verbond, met de liefde en de genade die je hebt gekregen, wil je niets liever dan hem gehoorzaam zijn. En gewoon alles doen wat hem behaagt. Je laat je dopen en je probeert van alles te doen in de bediening. Ja, dat is wat het nieuwe verbond in ons leven kan doen. Ik wil met u naar Matteüs 25 gaan. Matteüs 25, vers 1 tot en met 13. Dat is de gelijkenis van de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden. Ja, deze gelijkenis is al zo vaak behandeld. Maar het gaat hier om, er waren 10 maagden en ze hadden lampen, toortsen en ze gingen uit de bruidegom tegemoet. De 10 maagden betekent een veelvoud, zeg maar alle gelovigen. Ze zijn gereinigd door het bloed van het lam. Ze waren allemaal tot bekering gekomen. En maagd wil zeggen dat ze puur en rein zijn. Gereinigd door het bloed van het lam. En daarna hebben ze zich niet bevlekt aan zonden. En ze namen hun lampen. Dat wil zeggen dat ze het woord van God gebruikten. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ze hadden een getuigenisleven. En ze gingen uit de bruidegom tegemoet. Dat betekent dat ze bezig waren met de wederkomst van de Heere Jezus. Dat ze bezig waren, dat ze geloofden dat de hemelbruidegom zal komen en hun zal komen halen. Ja, dat zijn al die maagden. Maar er is één verschil. Vijf werden wijs genoemd, omdat zij de lampen meenamen. Maar ze hadden ook nog een vat of een kruikje met olie erbij. Ja, en dat deden die dwaze maagden niet. Ja, die dwaze maagden hebben een hoge kwaliteit van het kindschap Gods. Ze zijn rein, ze zijn gewassen door het bloed van het lam. Onbevlekt, een goede getuigenis. En ze getuigen van het woord van God. Ze schijnen in deze wereld, in deze donkere wereld, een hoge kwaliteit in hun handel en wandel. Ja, daar kan ik niet eens aan tippen, aan die reine handel en wandel van die dwaze maagden. Ja, en het wordt vaak uitgelegd dat de olie van de Heilige Geest is. En dat ze, ondanks hun geweldige bediening, die dwaze maagden, toch onverschillig en lichtzinnig waren. En ze dachten er niet aan om een kruikje mee te nemen met olie. Hun lampen die brandden wel, dus ze hadden wel olie, maar geen extra kruikje. En toen de roepstem kwam, de Heer Jezus komt, de bruidegom komt. De lampen van de dwazen gingen uit en ze vroegen de anderen voor olie. Maar er zou niet genoeg zijn voor allemaal. En terwijl de dwaze maagden gauw olie gingen kopen, gingen de wijze maagden naar binnen. En de deur ging dicht. En daarna, als de deur gesloten was, als de dwaze maagden daar gekomen waren en ze aan de deur klopten: Heer, doe ons open. En de Heer zei: Ik ken u niet. Oh, dat gun ik niemand, dat zoiets zou gebeuren. En deze gelijkenis en ook andere gelijkenissen staan hier niet voor niets. Zijn als een waarschuwing. We hebben het nieuwe verbond. Maar dat is pas het begin van onze kindschap Gods. We moeten verder. We moeten alles op alles zetten. Net als die maagden om te schijnen in onze handel en onze wandel. En de komst van de Heer Jezus verwachten, alsof het morgen is dat Hij zal komen. En wat belangrijk is, dat extraatje, dat is om die lamp brandende te houden. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Dat is de zalving van de Heilige Geest. En de Heilige Geest die brengt ons in de gebeden. Die extra olie gaat gepaard met een intensief gebedsleven. Ja, we kennen ook het leven van Martha en Maria. Niet 10 vrouwen, maar 2 vrouwen. 2 zussen. Toen de Heer Jezus in een huis binnenkwam, lag Maria direct aan zijn voeten en luisterde aandachtig naar zijn stem. En Martha was druk bezig met de huishouding. Ze was aan het koken. Ze was druk bezig met alles in haar bediening. In haar verantwoordelijkheid, in haar passie. Maar in haar enthousiasme en opdat zij het werk alleen deed, begon ze zich te ergeren aan haar zus. Maar ook aan de Heere Jezus. Dat kunnen we lezen in Lucas 10, vers 40 tot en met 42. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was gekomen staan, zei zij: Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. Ja, Martha onderbrak eigenlijk de Heere Jezus terwijl hij aan het woord was. Hij was aan het leren en ze beschuldigde de Heere Jezus. Ze zei van: trekt u zich er niet van aan en dat u mij alleen laat bedienen. En ze begon ook de Heere Jezus te bevelen. En daarmee beschuldigde zij ook Maria. Zeg toch aan haar dat zij mij moet helpen. Ja, het antwoord van de Heere Jezus spreek boekdelen. Martha was bezorgd. Martha maakte zich druk om veel dingen. Maar Maria, als de Heere Jezus er was, dan was ze niet bezorgd en maakte ze zich niet druk. En als de Heere Jezus er was, was haar aandacht alleen maar voor de Heere Jezus. En ze maakte zich niet druk en ze beschuldigde ook helemaal niet. Maar laten we zijn als een Maria. Laten we aan zijn voeten aanliggen als hij zijn woord opent. Laten we ons ook focussen op de Heere Jezus en niet op de stormen en de problemen. In Hebreeën 12, vers 14, daar staat: jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zien zal. De vrede najagen. Vredestichters zijn. Niet alleen, maar met z'n allen. Samen. De Heere Jezus gehoorzamen. Met z'n allen. Niet de samenkomsten verzaken, maar met z'n allen naar de zondagse diensten. Met z'n allen naar de Bijbelstudie. Naar de bidstonden. Voor zover het mogelijk is. En wel met z'n allen. En jaagt de heiliging na. Dat is de heiligmaking. Bezig zijn met de dingen van de Heer. Bezig zijn met de dingen die daarboven in de hemel zijn. Streven naar een heilig, afgezonderd leven met de Heere Jezus. Geen vermenging met de wereld. Maar een heilig leven. Puur en rein voor de Heere Jezus. Ja, en de vrede met iedereen, zoveel als het in je vermogen ligt. En de heiliging zonder welke niemand de Heere Jezus zal zien. Willen we de Heere Jezus zien in al zijn glorie, laten we dan in de vrede en in die heiligmaking zijn. We komen terug op de begintekst. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. De Heere Jezus zei tegen Thomas: zalig zijn zij die geloven en die niet gezien hebben. Daar is ook een zaligheid aan verbonden. En het heeft de Heere Jezus alles gekost. Hij heeft zich vernederd. Hij heeft zijn bloed gegeven. Dat wij christen konden worden, was voor hem niet goedkoop geweest. Laten we dat ook in ons leven laten zien. Dat het niet goedkoop was. En laten we niet lichtzinnig zijn. De Heere Jezus heeft de hoogste prijs betaald. Laten we hem ook het allerbeste geven in ons leven. Zodat wij een rein en heilig leven zullen leiden. En dat we hem straks, en dat is de belofte, mogen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Mogen we hem zien in zijn ogen. O, dat is zo wonderlijk. De Heere zegen u. Zullen we onze hoofden buigen. O Vader in de hemel, wij komen tot u in de naam van uw Zoon Jezus Christus. De weg is vrijgemaakt tot de troon van uw genade. De Heere Jezus zit aan de rechterhand van de troon van God. En hij pleit voor ons. En hij bidt voor ons. U bent onze hoge priester van het nieuwe verbond. Dank u wel daarvoor. Dank u wel daarvoor, Heer. Dank u wel dat u er bij ons bent, Heer. In de stormen, in de problemen, in ziekten. U bent bij ons, Heer. Wij zijn geborgen in uw machtige, doorboorde handen. Dank u wel daarvoor. Heer, ik bid u voor de gemeente. Ik bid u voor een ieder in de zaal, Heer. Wilt u met een ieder zijn, Heer. Zij die het moeilijk hebben. Zij die ziek zijn. Zij die in stormen zijn. Wilt u met hen zijn, Heer. Wilt u hen dragen in de naam van Jezus. O, zij die geraakt zijn door het woord. Wilt u met hen zijn. Wilt u hen zegenen, Heer. En wilt u ons helpen, Heer, om rein en heilig door het leven te gaan. Help ons, Heer. Dekt u ons onder uw bloed. Wij danken u daarvoor. Wij prijzen u daarvoor. Wij danken u voor de boodschap, Heer. Wilt u de boodschap maar zegenen en wilt u de stille naprediker zijn van uw woord, Heer. En we willen u ook danken voor het heilige avondmaal. O, dat wij mogen gedenken aan uw dood, Heer, maar ook aan uw opstanding, Heer. Dat u uw leven hebt gegeven, dat uw lichaam gebroken is voor ons en dat u uw bloed hebt gegeven. Wilt u het heilig avondmaal zegenen? Wilt u het brood zegenen? Wilt u de wijn zegenen? Wilt u ook de broeders zegenen die het heilig avondmaal zullen ronddelen? Dank u wel, Heer, in de naam van Jezus. Amen.